Onze hulp en onze verwachting vanmorgen is in de naam van de Heere, de drie enige God die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken die zijn handen begonnen zijn. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus zijn Zoon, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen, Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen, God zij mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, vers 1. Vanmorgen het geloof met de woorden uit zondag 20 van de Heidelberger Catechismus over de Heilige Geest. We zingen daarna uit Psalm 36, het tweede vers, Psalm 36, vers 2, na de geloofsbelijdenis. Er wordt gevraagd: wat gelooft u van de Heilige Geest? In de eerste plaats dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede, dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en eeuwig bij mij blijven. Amen. Thank you. Gemeente, laten we samen de Heere bidden om zijn zegen voor deze dienst. Grote God, getrouwe en heilige Vader, op deze tweede Pinksterdag brengt u ons weer samen in uw huis. En Heere, daar mogen we u danken dat we vanmorgen wakker mochten worden, dat er weer eten en drinken voor ons was en dat er zoveel zegeningen zijn die wij vaak heel vanzelfsprekend vinden, maar die dat niet zijn. Dingen die miljoenen mensen in deze wereld moeten missen. En wij krijgen ze van u. Dag in, dag uit. Wat is het waar wat we zongen, Heere? Uw goedheid is hemelhoog. U bent goed voor een slechte wereld. Voor een wereld met mensen die van huis uit om u niet geven en naar u niet vragen. En toch strekt u uw handen naar ons uit. En laat u ook vandaag weer uw roepstem horen. Opdat wij tot u zouden komen. En leren luisteren naar uw stem. En mogen zien vanuit uw woord wie u bent. De levende God die onze lof en aanbidding waard bent. Heren, we danken u dat we de gelegenheid krijgen om in alle vrijheid en rust vanmorgen naar uw huis te komen. En zoals de zon vanmorgen schijnt, zo bidden we u, Heere, vanmorgen wilt u uw licht en uw waarheid zenden, opdat die ons mogen geleiden als wij vanmorgen luisteren naar uw woord. Want Heer Jezus, we geloven dat zoals u 2000 jaar geleden uw Heilige Geest hebt gezonden, dat u hem nog steeds zendt. Want u bent verhoogd. U hebt de prijs betaald die betaald moest worden. En u hebt de ereplaats aan de rechterhand van de Vader ontvangen. En u hebt beloofd tegen uw discipelen, ik zal u geen wezen laten, maar ik zal mijn geest zenden. En die zal in eeuwigheid bij u blijven. Dat is de belofte die u aan uw kerk hebt gegeven. En die belofte die geldt ook vandaag nog. En daarom bidden we, Heere, kom met uw levende geest in ons midden. Maak onze harten open en ontvankelijk voor uw woord. We zullen vanmorgen horen wat uw Heilige Geest allemaal doet. Wat hij in Handelingen 2 deed. Maar wat hij ook vandaag nog doet. En dan gaat het erom, Heere, dat wij dat ook mogen kennen, heel persoonlijk. Dat wij verslagen worden over onze zonden. Dat wij gaan vragen naar verlossing. Maar dat wij ook de verlossing mogen zien. Omdat de Heer Jezus de prijs betaald heeft en er vergeving is voor iedereen die u niet meer missen kan. Maar ook zullen we horen dat het nodig is en dat het mogelijk is om vervuld te worden met uw Heilige Geest. En al die dingen die u toen deed, Heere, die doet u ook vandaag nog. Dat zijn dingen die ook in 2009 nog steeds geldig zijn. Heere, werk met uw Heilige Geest onder ons. In Nederland. Op alle plaatsen waar vanmorgen diensten worden gehouden. En waar uw knechten voorgaan om het woord te verkondigen. En er zijn er ook vandaag heel veel plaatsen, ook bij ons in de buurt. Waar mensen zijn, jonge mensen, die belijdenis van het geloof afleggen. Verschillende van ons zijn daar ook. En dan willen we vragen, Heere, wilt u ook daar in die diensten uw zegen geven? Wat is het bemoedigend om ondanks alle afval, ondanks alles waar we verdriet van hebben, om te mogen zien dat u toch werkt. En dat er jaar in jaar uit mensen worden toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. Heere, geef ons vanmorgen uw zegen. En als we dat vragen, dan moeten we tegelijkertijd belijden dat wij uw zegen niet verdiend hebben. Wie zijn wij dat wij uw zegen zouden ontvangen? En daarom bidden we, Heere, geef ons ook verbroken harten. Dat we eerlijk naar onszelf en naar ons eigen leven durven kijken.
Dat we eerlijk onze zonden en tekortkomingen zullen zien. En ze niet meer wegmoffelen, maar ze eerlijk voor u belijden. Heer, wat moeten we u belijden? Dat bij alle goedheid en alle zorg en alle trouw van u, dat wij zo vaak zo traag en zo zondig zijn. Maar uw Heilige Geest is gekomen, juist ook om ons daarvan bewust te maken, opdat wij berouw over onze zonden zullen hebben en vergeving bij u zullen zoeken. U wilt het geven, dat hebt u beloofd. Daniël zei het, bij de Heere onze God zijn barmhartigheden en vergeving, alhoewel wij tegen u gerebelleerd hebben. Heere, leid ons vanmorgen in uw waarheid en leer ons. Neem ons bij de hand, maak ons leerlingen op uw school, opdat wij uw waarheid zullen zien en verstaan. Opdat wij bevrijd worden van de macht van de leugen, van de macht van het kwaad, van de macht van de zonde. Wat hebben wij uw geest nodig, Heere? Want zonder uw geest, zegt de Bijbel, dan zijn we vleeselijk. Dan zijn we onder de macht van de zonde. En als wij leven en luisteren naar ons vlees, naar onze oude natuur, dan verdwalen we. Het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Ja, Heere, geef dat we dat vanmorgen mogen ervaren. Dat we die levende kracht van uw geest mogen voelen en ervaren. Dat u ons bij de hand neemt. En dat we aan uw voeten terecht mogen komen. U hebt toch beloofd, Heer Jezus, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Want wie drinkt van het water dat ik geef, zal nooit meer dorsten. Maar het water dat ik geef, zal een fontein in je worden. Een fontein die opspringt tot in het eeuwige leven. Heere, dat levende water, dat is de Heilige Geest. En u zijn er zoveel mensen vandaag die dorst hebben. En we proberen overal onze dorst te lessen. In de dingen van dit leven. In de dingen die deze wereld ons te bieden heeft. En dat gaat een poosje goed. Maar dan komt de dorst weer terug. Ons hart is onrustig. Ons hart kan geen rust vinden in de dingen van dit leven. Ons hart kan alleen maar rust vinden in u. En daarom bidden we, Heere, dat wij op die roepstem van u acht mogen geven. Dat we tot u mogen komen en onze dorst door u laten lessen. En vervuld mogen worden met uw Heilige Geest. We leggen deze dienst in uw handen. We belijden onze onwaardigheid. Maar we geloven ook, Heere, dat u doorgaat met uw werk. Omdat u getrouw bent. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijne uit. Hij roept die allen. Die het heden kent. De toekomst overziet. Laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. En het werk der eeuwen dat zijn geest omspant. Volvoert zijn hand. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen.
Gemeente, de schriftlezing van morgen is uit Handelingen 2. Ik heb gisteren vooral stilgestaan bij het Pinksterfeest als zodanig. Ik wil vanmorgen aan de hand van Handelingen 2 iets zeggen over het werk van de Heilige Geest. Het werk wat de Heilige Geest doet, zoals we dat lezen in Handelingen 2. Ik lees u voor de eerste 4 versen en dan gaan we verder bij de toespraak van Petrus. Het laatste stukje vanaf vers 32 en dan lezen we door tot en met 41. Dus vers 1 tot en met 4 en dan lezen we verder vanaf vers 32 tot 41. Luisteren we naar Gods woord. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind. En dat vervulde het hele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En dan lees ik verder, in Handelingen 2 vanaf vers 32. Daar zegt Petrus: deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemel, maar David zegt in Psalm 110, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank voor uw voeten. Zo weet er dan zeker het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruist hebt. En toen ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen en broeders? En Petrus zei tot hen: bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar ver zijn, zovele als de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Gemeente, er zijn van die dagen dat je soms meer leert van het leven dan in jaren. Dagen dat je meer leert van het leven dan in jaren. Als je ernstig ziek bent, bij een operatie, maar het kan ook net zo goed bij een geboorte zijn. Het zijn dagen dat je meer van het leven leert dan in jaren. Nou gemeente, zulke dagen zijn er in de heilsgeschiedenis, in het heilsplan van God ook. Dagen dat je meer van God leert dan in jaren. De Pinksterdag was zo'n dag. Een dag, zou je kunnen zeggen, dat je meer van God leert dan in jaren. Natuurlijk, al die eeuwen voor Pinksteren was de Heilige Geest er ook. En werkte de Heilige Geest ook. Hij was er. En hij was ook werkzaam. Maar met Pinksteren wordt dat werk van de Heilige Geest ineens heel duidelijk zichtbaar. Pinksteren is zo'n dag dat we ineens heel veel over de Heilige Geest leren. Meer dan in vele jaren. En daar wil ik graag vanmorgen met de hulp van de Heer bij stilstaan. Wat er op Pinksteren gebeurt, daar kun je heel veel zien van het werk van de Heilige Geest. Wat de Heilige Geest nou doet. En je zou kunnen zeggen, Handelingen 2, dat is een schilderij. Een schilderij van het werk van de Geest. In donkere kleuren, maar ook in lichte kleuren. Je zou kunnen zeggen, het is een samenvatting van alle aspecten van zijn werk. Er zijn vier dingen waar ik vanmorgen bij wil stilstaan. En ik heb dat vier keer met een V gedaan, dan kunt u het wat beter onthouden. In de eerste plaats, en dan kijken we even naar vers 37, zien we dat de Heilige Geest zorgt voor verslagenheid. Kijk maar, en als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. De Heilige Geest zorgt voor verslagenheid. Het tweede, de Heilige Geest zorgt ervoor dat je gaat vragen. Vragen wat je moet doen, wat God van je wil. Dat is ook vers 37, hè? Die mensen die naar die boodschap van Petrus luisteren, die vragen, wat zullen wij doen? Vragen. In de derde plaats wijst de Heilige Geest naar de verlossing. De verlossing die er is in de Heer Jezus Christus. Als die mensen die vraag stellen, wat zullen we doen? Dan vertelt Petrus over de verlossing die er is in Jezus. Vers 38. Bekeer u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de Heilige Geest, de gave van de Heilige Geest ontvangen. Verlossing. En het laatste, het vierde. En dan gaan we even terug naar het begin, naar vers 4. We zien ook dat de Heilige Geest vervolgens zorgt voor vervulling. Vers 4. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dat zijn vier aspecten van het werk van de Heilige Geest. Verslagenheid. Vragen. Verlossing. En vervulling. Voordat we daar verder bij stilstaan, gaan we eerst zingen. Ter voorbereiding op de preek uit Psalm 25, vers 2 en vers 3. Heer, hij maakt mij uwe wegen door uw woord en geest bekend. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. 2 en 3 van Psalm 25. Er zijn twee collectes voor kerk en diaconie. Gemeente, de bekende Amerikaanse dominee D.L. Moody, hij leefde 150 jaar geleden, die heeft eens gezegd, er is geen betere evangelist dan de Heilige Geest.
En dat is waar.
Want gemeente, als je Handelingen 2 leest, dan is het heel duidelijk dat daar iets heel bijzonders aan de hand is. Daar is de Heilige Geest aan het werk. Hoe kun je anders verklaren dat die boodschap, die toespraak van Petrus, zo'n invloed, zo'n uitwerking heeft? Hoe kun je anders verklaren dat zoveel mensen die tot nu toe afwijzend stonden tegenover de Heer Jezus en zijn boodschap, mensen die nota bene hebben ingestemd met Jezus' veroordeling, dat diezelfde mensen hier nu diep worden geraakt door de boodschap van Petrus? Dat kun je niet verklaren. Met deze ene preek bereikt Petrus meer dan Jezus zelf in 3 jaar. Hoe komt dat? Dat doet de Heilige Geest. Maar wat doet Petrus hier eigenlijk in Handelingen 2? Haalt hij misschien iets bijzonders uit? Of heeft Petrus misschien zoveel charisma? Is het zo'n gevoelige spreker waar de mensen van onder de indruk zijn? Nou, dat kan allemaal best waar zijn. Maar dat is niet de oorzaak dat zijn woorden zoveel uitwerken. Want wat doet Petrus eigenlijk in Handelingen 2? Heel eenvoudig, gemeente, hij brengt het woord. In die toespraak gaat Petrus vertellen over Jezus. En hij vertelt deze mensen, jullie hebben je vergist. Jullie hebben Jezus als een onrechtvaardige behandeld, als een soort misdadiger. Maar dat was hij niet. Want kijk maar, hij is opgestaan uit de dood. God heeft hem opgewekt. He, dat is de conclusie van zijn toespraak in vers 32 hè? En 33. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. En wat jullie nu zien gebeuren, en jullie horen dat al die talen spreken, dat is de uitstorting van de Heilige Geest. En hoe komt dat? Nou, dat doet Jezus. Dat komt omdat hij verhoogd is. Hij heeft de Heilige Geest gezonden. Kijk maar, vers 33. Hij dan, door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En dan komt Petrus tot de conclusie in vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël dat God Jezus tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u, die jullie gekruist hebben. Wat een omkering. Jullie dachten, hij is het niet. Hij is een bedrieger. God staat niet aan zijn kant. En daarom moet hij sterven. Maar God zei, hij is het wel. Ik wek hem op uit de dood. Hij zal leven. Dus dat is heel belangrijk, gemeente. In de opstanding van Jezus kun je zien dat God aan zijn kant staat. En hij is het die vandaag de Heilige Geest heeft uitgestort. Nou, dat is dus heel kort samengevat wat Petrus doet. Hij vertelt hoe het werkelijk is. Hij vertelt wie de Heer Jezus werkelijk is. En de Heilige Geest gebruikt die woorden van Petrus. En die mensen, die zien ineens de werkelijkheid onder ogen. Het dringt ineens tot ze door. Je zou kunnen zeggen, ineens vallen de schellen van hun ogen. Kijk maar, vers 37. En toen ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. Nou, dat is het eerste waar ik wat over wil zeggen. Dat is één van de dingen waar de Heilige Geest in mensenlevens voor zorgt. Dat je de waarheid gaat zien en dat je daar verslagen van wordt. Dat woordje verslagen, dat betekent zoiets als ze zijn ervan overtuigd dat het waar is. De waarheid komt binnen, zou je kunnen zeggen. En dat werkt wat uit. Daar volgt een reactie op. Verslagenheid. Dat woordje verslagenheid in het Grieks, dat heeft te maken met pijn. Pijn. Pijn die zich ook emotioneel uit. Het geweten van deze mensen wordt geraakt. Kijk, en dat is nou wat de Heilige Geest doet. Hij gebruikt het woord van God, hij gebruikt de Bijbel om de weg naar je geweten te vinden. En hij raakt je op die gevoelige plek. Mensen kunnen soms honderden preken horen, terwijl ze toch niet geraakt worden. En je kunt één preek horen, kijk maar hier, je kunt één preek horen en het is raak. Wat is het verschil? Ja, dat is de werking van de Heilige Geest. Daar krijgen wij nou nooit onze vinger achter. Daarom kun je als dominee ook nooit afhankelijk genoeg zijn van de Heilige Geest. Hè? Wij kunnen zaaien, wij kunnen het woord brengen en we kunnen proberen om dat indringend te doen en dat moet ook. Maar het is de Heilige Geest alleen die voor effect zorgt, die ervoor zorgt dat het woord aankomt, dat het wat uitwerkt. Is dat al gebeurd bij u? Dat je gaat beseffen, dat kan heel plotseling gaan, maar dat kan ook meestal gaat dat heel geleidelijk in je leven. Maar dat je gaat beseffen, het is waar. Er is een God. En hij spreekt tot mij. En wat hij zegt in zijn woord, dat is waar. En wat hij zegt over mij is ook waar. Ik herken dat. Ik ben een zondaar. Ik heb God vertorend door hoe ik denk en hoe ik leef en hoe ik ben. Ik kan er niet meer omheen. Je gaat de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Zoals God ze ziet. Ik ga ook mezelf zien zoals God mij ziet. Dat doet pijn. Verslagenheid. Ken je dat? Pijn. Om wat je God hebt aangedaan. Pijn om wat je met zijn woord en met zijn zoon hebt gedaan. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Dat kun je nooit maken. Dat doet hij. Meestal doet de Heer dat heel geleidelijk in een mensenleven. Maar je ziet ook hier, dat kan ook heel plotseling, dat kan ook heel kort en krachtig gaan. Dat mogen we helemaal aan God overlaten. Je weet dat veel beter dan wij, wat goed voor ons is. Maar het belangrijkste is, gemeente, dat het gebeurt. Dat je de waarheid inziet over God en je eigen leven. En dat kan niet anders, dan leidt dat tot verslagenheid. Dan ga je klein voelen voor God. En dan besef je iets van je schuld, van je opstand, van je onverschilligheid, van je falen voor God en de mensen. Dat doet pijn. Bij de een is dat heel heftig, bij de ander minder heftig. Dat maakt niet uit, maar het belangrijkste is, er ontstaat droefheid. Droefheid over je zonde. En tegelijkertijd niet alleen maar droefheid, maar ook verlangen naar God. Dat is wonderlijk. Aan de ene kant is er verslagenheid over je zonde. En tegelijkertijd is er ook een betrekking, een verlangen naar God. Dat je weet, ik heb hem nodig. Ik kan hem niet missen. En daarom, en ik vind dat heel belangrijk dat u dat begrijpt, verslagenheid is heel wat anders dan wanhoop. Dat kom je in de Bijbel soms ook tegen. Dat mensen wanhopig zijn en geen enkele hoop meer hebben op God. Nou, maar dat is bij deze mensen niet het geval op de Pinksterdag. Ja, ze zijn wel verslagen, maar ze vragen ook wat ze moeten doen. Dus zie je, deze verslagenheid is uiteindelijk heilzaam. En dat is wanhoop nooit. Wanhoop is niet heilzaam. Mensen die wanhopig zijn, die zeggen ja, God wil mij niet meer hebben. Voor mij is geen vergeving meer mogelijk. En iemand die wanhopig is, die heeft harde gedachten van God. Maar bij echte verslagenheid, dan is er tegelijkertijd ook een verlangen. Een betrekking op de Heer. En je ziet in, die God die ik verdriet heb gedaan, is tegelijkertijd de God die ik nodig heb. De God die ik niet missen kan. Er is bij God altijd een weg terug. Hey, je kunt wanhopen aan jezelf. Maar er is er één aan wie je nooit hoeft te wanhopen, dat is de Heere. God is niet als die beeldhouwer waar ik een keer over gelezen heb. Er kwam eens iemand bij een beeldhouwer, in zijn atelier. En toen hij die werkplaats van die beeldhouwer binnenliep, zag hij in de hoek allemaal grote brokken steen liggen. Allemaal half afgemaakt. Een stuk met een half gezicht erop. Een ander stuk steen met een halve arm eraan. Maar het was niet afgemaakt. En toen vroeg die man aan die beeldhouwer: waarom heb je dat nou niet afgemaakt? Toen zei die beeldhouwer: die stukken marmer, toen ik ze kocht, zagen er allemaal goed uit. Maar toen ik ermee bezig ging en ik ging eraan hakken en ik kwam maar een stukje dieper, zaten er zulke gaten in het marmer dat ik niet meer verder kon. Ik heb het maar opgegeven. Kijk, en dat is nou het verschil tussen marmer en uw hart. Als er met marmer iets mis is, kun je er niks meer mee. Maar als u berouw hebt in uw hart, dan weet God raad met je. Je ziet hier ook, dat is het tweede, die verslagenheid, dat berouw, resulteert er ook in dat deze mensen gaan vragen. En dat is het tweede waar ik wat over wil zeggen. Het tweede wat de Heilige Geest doet in je leven. Dat je gaat vragen. Die verslagenheid leidt tot vragen. Kijk maar. Ze zeggen tegen Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen en broeders? Kijk, dat is tegelijkertijd weer dat grote verschil met wanhoop. Wanhoop ziet geen uitweg. Maar verslagenheid leidt tot vragen. Wat moet ik doen? Als de Heilige Geest in je leven bezig is en hij laat je je zonde zien. Hij laat je zien, ja, je hebt je doel gemist. Je hebt tot nu toe je weg zonder God gegaan. Je leeft niet tot eer van God. Je ging je eigen weg. Dan leert de Heilige Geest je ook vanzelf die vraag gaan stellen. Hoe moet het anders? En wat kan ik daaraan doen? Is er een antwoord? Is er een uitweg? Wat zullen wij doen? Heb je dat ook geleerd? Om God te vragen naar de weg. Vraag je ook wat je moet doen? Of heb je dat misschien nog nooit gedaan? Dat zou erg zijn. Dan sluit je je dus af voor de vermaningen en voor de oproep van God. Dan zeg je eigenlijk: ik wil me niet bekeren. Ik kies ervoor om mijn leven af te sluiten voor u. Terwijl de Heer zo duidelijk zegt in zijn woord: hè, bekeer je en wend je naar mij toe en word behouden. En dan zeggen wij zo gauw: ja, maar dat kunnen we niet en daar hebben we de kracht niet voor. Ja, maar dat is denk ik niet eens het ergste. Dat niet kunnen is het ergste niet. Het veel diepere probleem, ik heb dat pas ook een keer gezegd, hè, het veel diepere probleem is dat we eigenlijk ten diepste niet willen. We willen niet ons leven in de hand van een ander leggen. We willen niet ons leven in de hand van God leggen. We vinden het zo moeilijk om ons over te geven aan Hem. Gemeente, wij zijn van huis uit net als deze Joodse mensen die hier bij Petrus staan. Deze mensen hadden allemaal nee gezegd tegen Jezus. Ze zeiden: we hoeven u niet als Messias. Dat doen we eigenlijk allemaal. Hey, u kent wel dat gedicht van die oude 17e eeuwse dominee, dominee Revius. Hey, dat gedicht: het zijn de Joden niet, Heere Jezus, die u kruiste. Het waren de Joden niet. En dan zegt hij verder in het gedicht: wij waren het eigenlijk, wij stonden er allemaal. Wij stonden allemaal om dat kruis heen en we zeiden allemaal nee. Dat deden we in het paradijs, toen zeiden we nee tegen God. En we doen het nog steeds, we stonden eigenlijk allemaal met gebalde vuist op Golgotha. Nou, daarom hebben wij de Heilige Geest nodig, gemeente. En dan gaat die gebalde vuist in je leven open. En dan krijg je een open hand. Dan ga je zien, ik kan er alleen maar mee verliezen als ik me tegen God blijf verzetten. En dan ga je ook zien, ik kan er alleen maar mee winnen als ik me aan Hem overgeef. Denk maar even aan Paulus, hè. Toen Paulus op weg was naar Damascus om de christenen te vervolgen, toen viel hij van zijn paard. Hij zag Jezus. En toen Paulus van zijn paard viel, toen leek hij een verliezer. En Paulus vroeg aan Jezus, net als deze mensen hier in Handelingen 2, wat wilt u dat ik doen zal? Maar weet je, dat is geen verlies. Dat is winst. Als je dat gaat vragen. Wat zullen wij doen? Ja, dan mag er maar één antwoord gegeven worden. En dat antwoord moet altijd zijn dat je heen gewezen wordt naar de Heer Jezus. Dat de vinger naar Jezus gaat. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Nou, dat doet Petrus ook. Kijk maar naar vers 38. En Petrus zei tot hen, bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En dat is de derde V waar ik wat over wil zeggen. Verslagenheid, vragen, maar de Heilige Geest leidt je ook naar de verlossing. Petrus zegt, bekeert u. En wat is bekering? Bekering betekent altijd in de Bijbel twee dingen. Het betekent aan de ene kant dat je je afkeert van je oude leven, van je oude levenspatroon. En dat je je toekeert naar God, naar de Heer Jezus. Ik zeg jullie, zegt Petrus, keer je om. Keer je naar die verlosser toe die God heeft aangesteld, Jezus Christus. Die man waar jullie je zo in vergist hadden. Die man waarvan jullie dachten dat het een misdadiger was. Maar God dacht er anders over. God heeft hem opgewekt uit de dood. En hij is opgestaan en hij leeft aan de rechterhand van God. En hij kan jullie helpen. Hij wil je vergeven. Omdat hij leeft. Wat is God genadig, hè? Ik heb hem met hemelvaart al gezegd. Jezus zei tegen zijn discipelen, jullie moeten in de stad Jeruzalem blijven. Dan zou je zeggen, Jeruzalem? Het is uitgerekend de stad waar Jezus verworpen is. Ja, maar Jeruzalem mag als eerste het evangelie horen. En dat zie je hier ook. Ik vind het zo bijzonder dat uitgerekend deze mensen, die zo afkerig waren van Jezus, dat zij deze boodschap mogen horen. John Bunyan, de man die de Christenreis schreef. John Bunyan heeft ook een ander boekje geschreven over Petrus op de Pinksterdag. En John Bunyan zegt, misschien stond er wel een man onder die mensen en die riep naar Petrus, ja maar Petrus, ik heb hem naar het kruis gedreven. En Petrus riep terug, bekeer u en een ieder van u worden gedoopt. En weer een ander riep, ja maar ik heb de spijkers in zijn handen geslagen. En Petrus riep terug, bekeer je en ieder van u worden gedoopt. En weer een ander riep, ja maar Petrus, ik heb hem uitgelachen. En ik heb tegen hem geroepen, als u de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En weer riep Petrus terug, bekeer u en ieder van u worden gedoopt. Zie je? Iedereen, niemand uitgezonderd, wat je ook gedaan hebt. Als je je bekeert, is er vergeving. Wat is dat rijk? Als er zelfs voor deze mensen die hebben ingestemd met de dood van Jezus, als er zelfs voor hen vergeving is, dan is het er ook voor u en voor jou. Wie je ook bent, hoe je ook heet, wat er ook gebeurd is in je leven, als je er berouw over hebt, als je het wil belijden, volmondig en openhartig, dan is er bij God vergeving. Kijk, als je niet eerlijk je zonde wil belijden, dan hoef je ook niet op Gods genade te rekenen. De verloren zoon mocht terugkomen, hè? Hij mocht terugkomen naar huis, hoe ver hij ook was. Maar toen hij terugkwam, was hij wel eerlijk. En hij zei tegen zijn vader, vader, ik heb gezondigd. En dat wil God bij ons ook zien. Dat je eerlijk je zonde beleidt. Dat je dus eigenlijk je verantwoordelijkheid neemt voor de zondige daden die je gedaan hebt. Maar als je dat doet, dan zegt God, dan wil ik genadig zijn. Dat is dus één kant van bekeren. Dat je je dus afwendt van je oude leven. Maar er zit nog een andere kant aan. Dat zie je hier ook, hè? Bekering is in de tweede plaats ook dat je je overgeeft, dat je je toevertrouwt aan de Heer Jezus. Dat je je tot Hem wendt en dat je op zijn volbrachte werk vertrouwt. Want door het geloof in Jezus kun je vergeving krijgen van je zonde. Door het geloof in Jezus word je, en denk maar even aan de preek over Johannes 15, over de wijnstok. Door het geloof in Jezus word je aan Hem verbonden. Door het geloof in Jezus wordt alles wat Hij gedaan heeft van mij. Zijn gerechtigheid wordt mijn gerechtigheid. Door het geloof in de Heer Jezus word je als het ware één met Christus. Dat zie je ook, hè? Petrus zegt, bekeer u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. Die bekering, die zie je heel mooi uitgebeeld in de doop. Deze mensen worden gedoopt. En u weet allemaal, het dopen, krijg je water over je heen, hè, dat beeld de reiniging, de afwassing van je zonde uit. Doop in het Nieuwe Testament betekent nog meer. Hè. Doop betekent ook dat je sterft aan je oude leven en dat je opstaat in een nieuw leven. Je neemt afscheid van je vroegere bestaan zonder God en je zegt, ik wil leven met Christus in een nieuw leven. Gereinigd leven. Dat is de andere kant. De overgave aan de Heer Jezus. Er is nog iets. Een derde. In vers 38. Bekeer u. En ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving der zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. De gave van de Heilige Geest. Als je dus berouw hebt over je zonde, als je je overgeeft aan de Heer Jezus, aan zijn volbrachte werk, dan zul je ook de Heilige Geest ontvangen. En daar wil ik even iets over zeggen. Wat we hier in Handelingen 2 zien, gemeente, is dat de Heilige Geest niet alleen maar bezig is voor je bekering, maar ook daarna. De Heilige Geest zorgt er eerst voor dat je de waarheid gaat inzien, dat je je zonde gaat zien, dat je de berouw over krijgt, dat je een verlangen krijgt om God te kennen, dat je een verlangen krijgt naar vergeving. De Heilige Geest zorgt ook voor overgave. Hij geeft je geloof. Hij maakt je gewillig om Christus te ontvangen. Maar dan is hij nog niet klaar. Nee, dan zou je kunnen zeggen, dan begint het pas. Dat is belangrijk, gemeente, dat we dat zien. De Heilige Geest werkt dus voor je bekering. Hij werkt in je bekering, maar hij wil ook na je bekering werken. En vaak is dat het grootste gedeelte in je leven, hè? Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Als de Heilige Geest in je leven komt, gemeente, gaat hij nooit meer weg. En Jezus zei tegen zijn discipelen, de trooster, de Heilige Geest, zal bij u blijven in eeuwigheid. Hij gaat nooit meer weg. Nee, dat klopt. Want als de Heilige Geest in je leven werkt, dan doet hij dat maar met één bedoeling. Hij wil in je leven wonen. Hij wil je leven doortrekken en beheersen. Hij wil een vaste gast worden in je leven. Hij wil je van binnenuit veranderen. De Heilige Geest komt in je. In je wonen. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij orde op zaken stellen. In je leven. De Heilige Geest gaat de zonde en de kwalijke gevolgen van de zonde in je leven bestrijden. En je zou kunnen zeggen, de Heilige Geest komt in je wonen. Maar dan laat hij het niet zoals het is. Nee, dan gaat hij het ook van binnenuit verbouwen. Hij gaat het ook van binnenuit verbouwen. De Heilige Geest wil ons tot andere mensen maken. En mensen waar de liefde van God in woont. Mensen die leren wat zachtmoedigheid, geduld, hoop, matigheid, goedheid en geloof is. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Daar hebben we het uitgebreid gehad. De preek over Johannes 15. Het gaat om die vrucht van de Heilige Geest. Dat die mag groeien in je leven. Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ja, dat is nieuw. Ik zei aan het begin van mijn preek, hè, in het Oude Testament was de Heilige Geest er ook. Maar je zou kunnen zeggen, toen was het nog heel spaarzamelijk, heel schaars. Het waren druppels, zou je kunnen zeggen. Maar geen stromen. In het Oude Testament zie je, het zijn vooral de profeten die vervuld zijn met de Heilige Geest. De koningen, de mensen die leiding moeten geven aan het volk. Dat zijn de mensen die vervuld worden met de Heilige Geest. En vaak zijn dat ook maar momenten. Hè? Dan lees je, en de Heilige Geest kwam over hen. Maar dat is vaak maar even. Maar weet je wat nou het nieuwe is? Nu de Heer Jezus is gekomen, nu we in het nieuwe verbond leven. Het nieuwe is dat de Heilige Geest niet alleen maar komt, maar dat Hij ook wil blijven in je leven. Hij wil in je wonen. Hij wil een vaste gast zijn. Hij komt in je met de bedoeling om je te vervullen. He, zoals je een lege emmer hebt die je vol giet met water, dan wordt die vol. En dat is het vierde woord waar ik nog wat over wil zeggen. Vervulling. Moet u even terugkijken naar vers 4. Even terug naar het begin. En er staat, en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dat gebeurt aan het begin van de dag eerst met de discipelen. Maar dat gebeurt dus later op de dag na die toespraak van Petrus. Als die mensen tot geloof komen, gebeurt dat ook met die 3000. Ze worden vervuld met de Geest. Zie je, de Heilige Geest stopt niet bij je bekering. Hij wil ook het verloren terrein terugwinnen voor God. Ik wil er even wat over zeggen, over die vervulling. Die vervulling, laat ik dat eerst even zeggen, is een gave. Er staat hier niet voor niks, hè, in vers 4. En ze werden vervuld. Werden vervuld. Dat is passief. He, dat doe je niet zelf. Nee, dat gebeurt met je. Dat doet God. Dat geeft God. Ze werden vervuld. Tegelijkertijd, dat wil ik er gelijk bij zeggen, is die vervulling met de Heilige Geest ook iets wat je mag zoeken. Waar je naar mag verlangen. Wat God je ook wil geven. En dan denk ik even aan een andere tekst uit de Bijbel, in Efeze 5. Gaat het ook over vervulling. En dan zegt Paulus, word vervuld met de Geest. En zie je, dan is het een opdracht. Aan de ene kant is het passief. Word vervuld. God doet het. Maar tegelijkertijd is het een opdracht. Word vervuld. Je moet ernaar streven. Je moet erom bidden. Want het is er en God wil het je geven. Wees daarmee bezig, bedoelt Paulus. Vervulling met de Geest is zo nodig, gemeente. Want hoe kun je nou in de dagelijkse praktijk van het leven de Heere dienen zonder de Heilige Geest? Hoe kun je nou naar Gods wil leven zonder de Heilige Geest? Hoe kan ik mezelf verloochenen? Hoe kun je iemand lief hebben? Hoe kun je vergeven? Als je kwaad wordt aangedaan zonder de Heilige Geest. Waar moet ik dat vandaan halen? Dat haal ik niet uit mezelf. Mijn vlees wil dat helemaal niet. Mijn vlees wil helemaal niet onder het juk van koning Jezus leven. Zie je, ik kan dus alleen maar in een nieuw leven wandelen als de Heilige Geest mij leidt. Want de Geest is sterker dan ik. De Geest is sterker dan mijn oude natuur. Maar dat kan natuurlijk alleen maar als je je ook laat vervullen met de Heilige Geest. Die vervulling met de Heilige Geest, dat is niet iets van één keer. Dat is niet iets eenmaligs. Nee, dat is iets wat herhaald kan worden. Wat ook steeds weer kan gebeuren. Dat zie je heel duidelijk in het boek Handelingen. Je ziet dat bijvoorbeeld bij Petrus. In hoofdstuk 4, twee hoofdstukken verder, dan staat Petrus voor de Joodse raad. Dan gaat hij de Joodse raad toespreken. En dan lees je, en hij werd vervuld met de Heilige Geest. Hier in Handelingen 2 is hij vervuld, maar in Handelingen 4 is hij het weer. En in Handelingen 7, dan gaat het over Stefanus. Die ook de Joodse raad toespreekt. Als hij klaar is met zijn toespraak, dan lees je, en hij wordt vervuld met de Heilige Geest. Dus op bijzondere momenten, op moeilijke momenten, dan is de Heilige Geest er ook. Dan helpt Hij je en dan staat Hij je bij. Hoe is het nou zichtbaar in je leven, die vervulling met de Heilige Geest? Ja, daar zitten heel veel kanten aan. Daar kan ik vanmorgen lang niet allemaal op ingaan. Maar ik zou u willen zeggen, gemeente, vervulling met de Heilige Geest, dat betekent dat je een leven dicht bij de Heer krijgt. Je wordt een ander mens. En je krijgt dus ook een ander leven. Het is een leven waarin je beseft dat je heel afhankelijk bent van God. Het is een leven waarin het woord van God, de Bijbel, je leidraad wordt. Het is een leven ook dat gekenmerkt wordt door gebed. Dingen die je voorheen helemaal niet interessant vond, die je voorheen helemaal niet boeien kon, dat krijgt nou je belangstelling en liefde. Je krijgt liefde voor Gods woord, voor Gods koninkrijk, voor de naam en de eer van God. Dat gaat je aan je hart. Dat hoort bij die vervulling met de Heilige Geest. Dominee, het lijkt zo ver weg voor mij. Als ik u dat allemaal hoor zeggen. Het lijkt zo onbereikbaar. Nee, dat is helemaal niet waar. Het is niet onbereikbaar. Want de Heere heeft dat nieuwe leven aan u beloofd. U bent toch gedoopt? En bij je doop heeft de Heilige Geest beloofd, jongelui, de Heilige Geest beloofd dat Hij bij je wil wonen. Dat Hij je tot lidmaat van Christus wil heiligen. Dat Hij je wil geven wat je in Christus is toegezegd. De vergeving van je zonde. En de dagelijkse vernieuwing van je leven. Dat is allemaal bij je doop beloofd. Dus de Heilige Geest wil dat nieuwe leven geven. En lieve mensen. Dat is een goed leven. Ik weet wel. Dat kost wel jezelf. Dat gaat wel tegen mijn oude natuur in. Het is wel een strijd. Elke dag opnieuw. En toch, gemeente, ik ben er diep van overtuigd, je krijgt daar nooit spijt van. Ik heb nog nooit een kind van God horen zeggen, dominee, ik heb er spijt van gekregen. Het is zo zwaar en het valt zo tegen en het is zo'n teleurstelling. Heb ik nog nooit horen zeggen. Ik heb mensen wel horen zeggen. Wat erg dat ik God zo lang heb laten staan. Wat erg dat ik de Heere zo lang heb laten roepen. Dat wel. Maar ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zei, ik heb er spijt van. Ja, je valt jezelf vaak tegen. Dat is waar. We werken vaak meer tegen dan dat we meewerken. Maar één ding kan ik u zeggen, God valt nooit tegen. Elke dag dat je je zonde beleidt, wil de Heere je vergeven. Elke keer als ik me zwak voel en ik tot Hem ga, wil Hij weer kracht geven. Elke keer bevestigt God zijn liefde weer in je leven, ondanks je ontrouw, ondanks je lauwheid. Hij is goed. Wij zijn tot niets goeds in staat. Dat is waar, als het gaat om het dienen van God. Maar als de Heer je vervult, dan wordt het anders. Ik kan het misschien uitleggen met het beeld van een handschoen. Stel je voor, je hebt een handschoen op tafel leggen. Zo'n handschoen kan helemaal niks. Je kan niet bewegen. kun je niks mee. Maar als ik nou mijn hand steek in die handschoen, dan wordt het anders. Gaan de vingers bewegen en dan kun je wat met die handschoen. Omdat die gevuld wordt met die hand. Die hand stuurt je als het ware. Nou, hou dat beeld even vast. Zo wil God ons leven vullen met zijn geest. En dan worden we bruikbaar, net als die handschoen. Dan kan hij ons gebruiken en dan kan hij wat met ons beginnen. Dat zie je heel mooi in dit hoofdstuk. Moet je eens even kijken hoe de Heere Petrus gebruikt. Petrus, die nog maar een paar weken geleden huilend uit de zaal liep omdat hij Jezus verloochend had. Zo bang was hij, zo angstig was hij voor de mensen dat hij zijn meester verloochende. Diezelfde Petrus hier, die wordt vervuld met de geest. En dan is alle angst weg. En dan staat hij vrijmoedig te vertellen over de Heer Jezus. En dan gaat de Heilige Geest hem gebruiken. Dan is er geen angst meer, maar hij is vrijmoedig. Ja, dat wil de Heilige Geest geven. Dat doet hij nog steeds. Ik moet soms wel eens een begrafenis leiden. Dan kun je soms heel erg opzien. Hele zaal vol met mensen die de Bijbel niet kennen, die heel weinig misschien van God weten. Soms dan voel je ook weerstand. Kun je ontzettend tegenop zien. Ik heb dan meerdere malen mee mogen maken dat de Heere juist op dat moment de vrijmoedigheid geeft om goed van hem te spreken. Dat hoort ook bij die vervulling. Vrijmoedigheid. Dat het evangelie je lief is en dat je er niet meer voor schaamt. Maar dat je op de juiste tijd en de juiste wijze erover mag spreken. Vrijmoedigheid. Weet je wat ook bij die vervulling hoort? Een andere V. Vreugde. Vreugde. Een van de vruchten van de Heilige Geestgemeente is vreugde. Of blijdschap. En ik denk misschien is dat wel het grootste geheim van een christen. Dat je vreugde in God hebt. Vreugde in wie God voor je is en wat God voor je gedaan heeft. Dat zie je heel duidelijk in het boek Handelingen. Hè? Die apostelen die straks gaan preken, die straks het hele Romeinse Rijk doorgaan, die krijgen te maken met tegenstand, met onbegrip, met spot, met verzet, met lijden, met geesteling, met gevangenisstraf. Maar ze kunnen het allemaal dragen. Omdat ze een geheim hebben. Ze hebben blijdschap in God. En dan zit Paulus straks in Filippi, in Handelingen 16, in de gevangenis. En dan hebben ze hem gegezeld. Dan staan de striemen op zijn rug. En dan zingt hij psalmen in de nacht. Blijdschap. Dat heeft ook te maken met die vervulling met de Heilige Geest. Nog een vee. Dat zijn allemaal vee's vanmorgen, maar ik kan het wel makkelijker onthouden. De Heilige Geest, als hij je vervult, geeft je ook vrijheid. Hij wil je vrijmaken van de macht van de zonde. De Heilige Geest helpt je om te strijden tegen de zonde. Zodat de zonde geen koning meer is in je leven. Zodat je geen slaaf meer bent van de zonde. De Heilige Geest maakt mensen vrij van de macht en de kracht van de zonde. Van verslavingen, van boezemzonde. Jezus heeft gezegd, hè, waar de Geest des Heren is, al daar is vrijheid. Vrijmoedigheid, vreugde, vrijheid. Dat is nou de vervulling met de Heilige Geest. Zijn er in Hedel vervulde christenen? Waar zijn de Pinksterchristenen vandaag? Dan heb ik het niet over een bepaalde stroming. Als ik het over Pinksterchristenen heb. Een Pinksterchristen is iedereen die vervuld is met de geest. Waar is die vervulling in jouw leven, in mijn leven, in uw leven? Ik kom helaas zo weinig van die vervulde mensen tegen. Oh, gelukkig, er zijn mensen die de Heere vrezen in allerlei kerken. Mensen die de Heere lief hebben, die weten dat ze hem niet kunnen missen. Maar ik heb het nou over vervulde mensen. Mensen die vol zijn van God. Die daaruit leven en die erover spreken.
die zou ik graag wat meer tegen willen komen. Maar laten we maar eerlijk zijn, gemeente, ons leven zit vol. Maar zo vaak niet vol van de geest. Vol.
Jawel, met je werk. Met je gezin. Met je ambt. Met je hobby's. Met internet en noem maar op.
Maar wie is er vol van de geest? Paulus zegt dat niet voor niks in Efeze 5. Word vervuld. Dat is een opdracht. Word steeds weer vervuld. Vroeger zeiden ze wel eens. Wij zijn net lekkende vaten. Het loopt er ook zo weer uit. En daarom moet het ook steeds weer aangevuld worden. En dat wil de Heer geven. Maar dat betekent wel dat je elke keer weer met je lege handen naar de Heer Jezus moet. Je zeggen moet, Heer, maak me weer vol. En ik kan u zeggen, hij stuurt je niet weg. Al zou je voor de 1000ste keer komen. Hij heeft gezegd, hè. Zo iemand dorst, hij komen tot mij en drinken van het water des levens. Die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Heb je dorst? Dan moet je naar de Heer Jezus toe. En dan mag je hem die belofte voorhouden. En dan mag je zeggen, Heer, ik heb dorst. En ik kom tot u, want ik geloof dat u mijn dorst kunt wegnemen. En weet je, als je dat doet, dan gaat er ook wat stromen in je leven. Want Jezus zegt ook, hè, stromen van levend water zullen uit je vloeien. Dus niet alleen maar je eigen dorst wordt gelest, nee, het gaat ook als het ware uit jezelf stromen. Tot zegen van anderen. Ik heb eens gelezen bij de Engelse theoloog John Stott. Hij leeft nog steeds, hij is heel oud, bijna 90. Een van de bekendste Engelse theologen van vandaag. John Stott zegt, elke keer weer, elke dag dat ik me weer zo leeg en zo dor voel, dan neem ik die belofte van de Heere Jezus in mijn hand. En dan zeg ik tegen hem, Heere Jezus, u hebt toch beloofd. Als iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Ik heb dorst, wilt u mijn dorst vervullen? En dan vraag ik, Heere, laat me weer drinken. We moeten er dus over oppassen, gemeente, dat je niet wordt zoals dat beekje in Rome. In Rome was eeuwenlang een beekje te zien. Een klein, smal beekje. Dat liep dwars over het Forum Romanum, een groot Romeins plein in Rome. En het bijzondere van dat beekje was, dat beekje dat maakte een soort zingend geluid. Maar weet je wat er gebeurde? Op een gegeven moment was dat beekje niet meer te zien. Het was bijna weg. Hoe kwam dat? Er kwam allemaal afval op. Rommel en puin. En toen stroomde het beekje niet meer. En het zong ook niet meer. Pas eeuwen later is dat beekje weer herontdekt. En pas toen ze alle rommel weggegraven hebben, ging het beekje weer stromen. En ook weer zingen. Mag ik u vragen? Stroomt het in uw leven? En zingt het? Of zing je niet meer? Zing je niet meer over de goedheid van de Heere? Dan ben ik bang dat er iets mis is met de stroom. Dan moet de rommel weggehaald worden uit je leven. Vraag aan God of hij laat zien wat het is en haal het weg. Want dan pas kan het weer gaan stromen. En dan kun je weer zingen, zoals vroeger. Ik ga eindigen. We hebben de laatste dagen veel gehoord over het werk van de Heilige Geest. Hij is de gave van de Vader en de Zoon. Hij wil werken in uw leven. Hij wil werken in de gemeente. We hebben het gehoord. Hij wil ervoor zorgen dat je verslagen wordt over je zonde. Hij zorgt ervoor dat je gaat vragen, wat moet ik doen? Hij zorgt er ook voor dat je zicht krijgt op de Heer Jezus en zijn volbrachte werk. Maar hij is het ook tenslotte die je leven wil vervullen. Met vrijmoedigheid, met vreugde, met vrijheid.
Wat heb je het hardste nodig? Dat weet u zelf het best. Bij de Heere is het verkrijgbaar. Waar moet ik dan beginnen? Weet je wat John Bunyan eens gezegd heeft? John Bunyan zegt, als zeelui op zee zijn en het is windstil, dan kunnen ze niet zelf voor de wind zorgen. Dat is duidelijk. Maar weet je wat ze wel kunnen doen? Ze kunnen hun zeilen opzetten. En als het dan gaat waaien, dan vangen ze de wind op. Lieve gemeente, wij kunnen de wind van de geest niet maken. Maar wat zou het erg zijn als je de wind mist, omdat je je zeilen niet omhoog hebt gezet. De wind van de geest waait nog steeds. Maar de vraag is, heb je je zeilen op? Er is in de kerk, we hebben het gisterenmorgen gehoord, veel waar we ons zorgen over maken. Materialisme, lauwheid, wereldgelijkvormigheid, onverschilligheid. Dat krijgen wij niet opgelost. Dat kan alleen God zelf doen. Maar laten we dan eens eerst beginnen bij onszelf. En als wij dat allemaal eens doen, bij onszelf beginnen, dan weet ik zeker dat de Heilige Geest ook vandaag wonderen kan doen. Hoe kan ik de Pinkstergeest zien werken in mijn leven? Dan geef ik u een advies mee van Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, kamp Ravensbrück heeft gezeten, na de oorlog, heel veel over de Heere gesproken heeft. Corrie ten Boom heeft eens gezegd, als je de Heilige Geest wilt zien werken, weet je wat je daar moet doen? Ga naar je kamer. Ga op je knieën. En trek dan met een krijtje een cirkel om je heen. En vraag dan aan God. Heere, wilt u een herleving geven? Hier, in deze cirkel. Daar moeten we beginnen. Met het gebed op de lippen. Heer, ik hoor van rijke zegen, die gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen druppels vallen op mij neer. Ga mij niet voorbij, o Vader. Zie hoe mij mijn zonde smart. Trek mij met uw koorden nader. Stort uw liefde ook in mijn hart. Ga mij niet voorbij, o Herder. Maak mij gans van zonde vrij. Vloeit de stroom van zegen verder. Zegen anderen, maar ook mij. Kniel in de cirkel en bid. Zegen anderen, maar ook mij. Amen. Psalm 23, het derde vers gaan we zingen. Gemeente, laat ons samen bidden en danken. Heere in de hemel, grote hoorder van het gebed. Als wij opnieuw in gebed tot u komen, bidden wij u. Wil naar onze stem luisteren en onze gebeden in genade aannemen. Heere, we hebben vanmorgen gehoord over het werk van uw Heilige Geest. Maar nu bidden we u, Heere, laat het niet alleen maar woorden zijn die tot ons komen. Maar laat het een levende werkelijkheid zijn. Dat wij het werk van uw Geest in ons eigen leven mogen kennen. Dat wij die verslagenheid over onze zonde mogen kennen. Dat wij vragen, wat moet ik doen? Dat wij verlost worden door ons over te geven aan het volbrachte werk van de Heer Jezus, die voor de zonde volkomen heeft betaald. En dat wij dan ook vervuld mogen worden met uw Heilige Geest, zodat de vrucht van uw Geest in ons leven mag groeien. Petrus heeft het ook gezegd in diezelfde toespraak. En ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden, zal behouden worden. Wat is het rijk en wat is het ruim, Heere? U verwacht niks van ons. We hoeven geen geld te betalen. We hoeven niks mee te nemen. We hoeven alleen maar eerlijk te worden. En met een verslagen hart aan uw voeten te buigen. En aan het kruis van Golgotha ons houvast zoeken. Dat is genoeg. En ieder die de naam van de Heer Jezus zal aanroepen, zal behouden worden. Heere, werk met uw Geest in ons midden. We verlangen daar zo naar, om dat te mogen zien, dat u doorgaat. Dat ook uw kinderen dieper verworteld mogen worden in uw woord en waarheid. Dat we mogen ervaren wat we zojuist gezongen hebben. Gij doet mijn blijdschap groeien. Dat er blijdschap in u mag zijn. Dan kan het moeilijk zijn in je leven, dan kan het verdriet zijn, dan kan het lijden en pijn zijn. Dan kan er eenzaamheid zijn, maar dan mogen we weten, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons lief gehad heeft. Heren, en als het ons nog allemaal niet zegt, maak het dan anders. We hebben gehoord, daar zijn we ook mee geëindigd, dat er druppels vallen en die vallen er in 2009 nog steeds. Laat het ons gebed zijn, ook op mij, ook op mij. Laat de stroom van zegen verder vloeien, de wereld door, opdat velen mogen drinken van het water van het leven, om niet hun dorst mogen lessen bij u en een houvast mogen vinden wat je nergens anders vinden kunt. Maar ga ons daar niet voorbij, o Heiland, daar u anderen roept en zegent. Zegen gij, ook ons, niet omdat wij het verdiend hebben, maar daarom dat uw naam in ons leven groot gemaakt en verheerlijkt mag worden. En wij u de lof en de eer en de aanbidding mogen toebrengen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We zingen tot slot Psalm 85. Psalm 85. Het derde vers, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft, hij spreekt gewis. Tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid tree. Voorwaar, Gods heil is reeds nabij het geslacht, het welk hem vreest en zijn hulp verwacht, opdat er eer in ons land woont en zich aldaar op het luisterrijkst vertoont. Psalm 85, het derde vers. Gemeente, ga heen in vrede naar uw huis. Verheft uw harten tot God. Draag en ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.